Geliefde gemeente, ik geloof wel dat het een verhaal is wat velen van u en van jullie kennen. Dat verhaal van die man die een keer aan een dominee vroeg: dominee, wat is de weg tot Christus? Kunt u mij vertellen langs welke weg ik bij hem kan komen? En toen zei die dominee: nee, ik kan je niet vertellen wat de weg tot Christus is. Vreemd voor een dominee, daar heeft u toch verstand van als het goed is, zegt die man. En toen zei die dominee: meneer, ik kan het u niet zeggen, omdat Christus zelf de weg is. En ergens is dat natuurlijk wel een mooi antwoord, gemeente. En ook een heel nuttig antwoord voor mensen bijvoorbeeld, die altijd maar weer zich afvragen wat zij moeten doen om bij de Heere Jezus te komen. En wat zij allemaal zouden moeten laten, opruimen, opknappen. Mensen, laten we zeggen, die voorwaardelijk denken, is het heel nuttig om eens te zeggen: mensen, hij is zelf de weg, hoor. En die hoef jij niet te banen. Toch geloof ik dat het niet het enige antwoord is wat je dan moet geven op zo'n vraag. Want er is natuurlijk, ook als je let op de mensen die in de Bijbel bij de Heere Jezus terechtkomen, wel iets te zeggen over hoe dat dan gaat. Hoe komen mensen dan bij de Heere Jezus? Wat is, om het eens even met die vakterm te zeggen, wat is nou de toeleidende weg tot Christus? En dan wilde ik eigenlijk, gemeente, vanaf deze morgen, en zo de Heeren het geeft in de komende weken, een aantal malen met u overdenken. Over de toeleidende weg tot Christus. Daar zullen toch in onze gemeente, zo kennen we elkaar ook, heel wat zijn die daar ook belang bij hebben om daar onderwijs in te krijgen. En niet alleen maar hoe een mens dan bij de Heere Jezus aankomt, maar ook wat er dan vervolgens gebeurt. Hoe is hij dan als je tot hem komen mag? En wat gebeurt er, wat doet hij dan met je als je tot hem de toevlucht hebt leren nemen? Gemeente, we willen daar een korte serie aan wijden vanuit de vier evangeliën. Uit elk van die vier één voorbeeld van een mens die bij de Heere Jezus terechtkwam. De toeleidende weg. In dit geval beginnen we dus bij Matteüs. En dan schrijven we als thema boven de preek: een moeder komt ten einde raad tot Christus. Drie gedachten. We horen van de nood die uitdreef. Van de deur die dicht sloeg. En van de sleutel die uitkomst bood. Een moeder komt ten einde raad tot Christus. De nood die uitdreef, de deur die dicht sloeg en de sleutel die uitkomst bood. Nou denkt u natuurlijk bij het horen van dat eerste punt, de nood die uitdreef, meteen aan die vrouw. En dat is heel goed, jongens en meisjes, we gaan het ook over haar nood hebben. Die vrouw komt met een groot probleem bij de Heere Jezus terecht. Maar wonderlijk genoeg zou je dat opschrift ook allereerst op de Heere Jezus kunnen laten slaan. Waarom is hij eigenlijk in onze tekst in het buitenland? Waarom is hij niet in Israël, waar we hem normaal gesproken tegenkomen, maar loopt hij daar ergens in de delen van Tyrus en Sidon? Dat komt door wat er voor dit gedeelte in Matteüs 15 gebeurd is. Er komt in Israël zelf steeds meer vijandschap openbaar. Er komt voortdurend van de kant van de kerkelijke leiding, met name van de fariseeën en de schriftgeleerden, en dat is in Matteüs 15 ook zo, komen er van die bezwaren en gaan ze met hem discussiëren. En je moet je letten op de ogen die ze dan opzetten en de blik die ze hebben. Er gaat dreiging uit. Maar het is nog niet de uren waarin de Heere Jezus zich aan die dreiging zal gaan overgeven. Dat moment komt nog wel, maar dat is nog niet nu. En dus zie je gebeuren in vers 21, wat vaker gebeurt als de Heere Jezus die dreiging ervaart, dan komt dat woordje vertrekken naar voren. Moet u maar eens opletten, als u zelf het evangelie van Matthäus leest, dat is altijd op dit soort momenten. Dan vertrekt hij wijkt terug. In dit geval trekt hij zich terug in het buitenland. Een vreemde omgeving. Tyrus en Sidon, een van de buurlanden van Israël, maar zeggen de uitleggers een land waar men zeer afkerig was van het volk van de Joden. Land dat ook bevolkt is door heidenen, en dat is ook van die vrouw te zeggen. Marcus noemt haar een Griekse vrouw, maar dat betekent in de taal van het Nieuwe Testament zoveel als een heidense vrouw. Matthäus, die voor de Joden zijn evangelie schrijft, dat weet je misschien nog wel van catechisatie. Matthäus, die schrijft allereerst voor Israëlieten, die geeft deze vrouw een naam waarbij de Joden altijd een rood lampje gaat branden. Kanaanees, want dat is een naam die hoort bij die volkeren die al in Kanaan woonden voordat wij er waren. Die mensen die we uit Kanaan hebben moeten verdrijven, maar er zijn er nog wel overgebleven, van die mensen waarmee we nou helemaal niks te maken hebben. En daar mochten we van ouds ook niks mee te maken hebben. Met die Kanaanieten en die Ferezieten en die Gergazieten, hoe heet ze allemaal? Mensen die historisch en cultureel, maar vooral godsdienstig, helemaal niks met de Joden hebben. En laat nou uitgerekend zo'n vrouw, en ziet u het aparte van onze tekst, gemeente, dat terwijl de Joden de Heer Jezus als het ware wegkijken, dat zo'n vrouw tot hem komt en hem nota bene gaat aanroepen op een manier zoals Bartimeus hem ook aanriep. Gij zone David, ja, maar van Bartimeus kun je het nou wel begrijpen, dat is een Jood. Die kent die taal ook en die kan een beroep doen op Jezus als Messias. Maar nota bene, de Canaanese vrouw doet het ook. Nou, dat moet toch wel een groot probleem zijn waar die vrouw dan mee tot de Heere Jezus komt, gemeente. En dat is ook zo, u leest dat in vers 22, dat ze zelf zegt dat ze een probleem heeft met haar dochter. En dat is niet een ziekte die dat kind heeft. Er zijn mensen die met een ziekte bij de Heere Jezus aankloppen. Nee, in dit geval is het een geestelijk probleem. Op een of andere manier is dat kind in een bijzondere macht van de vorst der duisternis gekomen. Een demon heeft haar te pakken. En de kinderen weten het allemaal wel uit de Bijbelverhalen van bezetenen. Wat er dan soms met die mensen allemaal wel niet gebeurt. Hoe ze eruit zien, hoe ze zich toetakelen. Dat ze helemaal buiten hun zinnen zijn en niet weten wat ze doen. Nou, het is met dit kind ook heel erg, gemeente. Deerlijk staat het, deerlijk, vreselijk in de macht van die duivel. Dus als je nou eens even probeert te zeggen, wat was nou de toeleidende weg van deze vrouw tot Christus, dan kun je daar in ieder geval wat van zeggen in verband met dat kind. In dit geval komt een mens met de nood van een ander bij de Heere Jezus. Dat kan dus ook. Met de nood van iemand die in dit geval een geliefde is, een kind, een eigen dochter. En zo komt ze bij de Heere Jezus. Had ze dat probleem niet gehad, was ze niet in Matthäus 15 terechtgekomen en was ze niet aan de voeten van de Heere Jezus gekomen. De dochter brengt haar als het ware bij hem. Is dat ook niet een eerste lijn naar de doopdienst van vanmorgen? En God kan allerlei middelen gebruiken om een mens het besef te geven dat hij nood heeft. En onder andere kan dat via je kinderen. Iets wat je wel vaker ziet in de Bijbel trouwens. Kwam Jairus ook niet op die manier tot Christus? Kwam de Sunamitische op die manier niet opnieuw in aanraking met Elisa? En zelfs zou je heel in het begin van de Bijbel zoiets kunnen aantreffen. Ik denk aan een figuur waar u misschien helemaal niet aan zou denken. Maar ik denk aan Henoch, Genesis 5. Moet u maar eens nakijken thuis. Wat was het moment waarop dat prachtige, dat heerlijke getuigenis werd gegeven dat deze man begon te wandelen met God? Moet u maar eens nakijken, kinderen ook, Genesis 5. Wanneer begon Henoch te wandelen met God? Nadat hij zijn eerste kind gekregen had. Nadat hij Methuzalah gewonnen had, wandelde hij met God 300 jaar. En hij zal de laatste niet geweest zijn die bij het zien van zijn eersteling en bij het bedenken van de nood ook van de wereld waarin dat kind zou moeten opgroeien, God ging zoeken. O God, hoe moet het nou gaan? Ik ben zondig en mijn kind is een zondaar. En ik ben omringd door zondaren. Wees met ontferming over ons bewogen. Dat zou vanmorgen natuurlijk ook zomaar kunnen. Maar er ligt nog wel een lijn naar de dienst van vanmorgen als ik nog eens even let op de toestand van dat kind. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En nou zegt iemand, dominee, nou krijg ik een beetje moeite met de preek, want ik voel al wel aan wat u nou wil gaan zeggen. Nou wil u toch niet gaan beweren dat dat ook geldt van die twee lieve jongetjes die ze net weer teruggebracht hebben naar de benedenzaal. En dat dat dan van ons allemaal zou gelden. Want dat is wel heel erg om te zeggen, deerlijk van de duivel bezeten. Nou, bezeten zal ik niet zeggen, gemeente. Maar wij zijn die duivel uit vers 22 wel toegevallen met z'n allen. En daar hebben de ouders vanmorgen en de ouders die er verder bij zijn, hebben dat voorheen gedaan. Daar hebben we allemaal ja op gezegd dat dat zo is, of niet? Dat wij aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Wij hebben ons uitgeleverd aan de vorst der duisternis. En vandaag, gemeente, u ziet dat trouwens in onze tekst ook gebeuren. Als de Heere Jezus naar verbondskinderen kijkt, dan zijn dat geen mensen die een stap verder zijn dan een ander of iets beter zijn dan een ander. Kijkt u eens hoe hij ze noemt in vers 24. Verloren schapen. Ze zijn van het huis Israëls, maar als je ze goed bekijkt, zijn ze ook verloren. En dat moeten we vanmorgen toch ook maar beseffen, gemeente. Opdat wij onze nood zouden gevoelen, begrijpt u? Mens moet op een of andere manier bij de Heere Jezus terechtkomen. Maar het geldt nog altijd, wat ook in het Nieuwe Testament herhaaldelijk wordt gezegd. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik preek het u niet als een systeem, ik preek het u niet als een voorwaarde. Maar hoe komt u toch bij Christus uit, gemeente? Dat zal op een of andere manier. En wanneer je dat dan leert, dat maakt niet uit. Maar we moeten het wel op enig moment leren. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Hoe groot mijn nood is. En de nood voor mijn kinderen. Nou, dat is nood die de vrouw in onze tekst heeft uitgedreven. En niet zomaar eventjes, nog even een detail uit de grondtekst, dat woordje uit vers 22, riep tot hem, riep, daar staat eigenlijk in het Grieks, ze riep steeds. Ze riep voortdurend. Dat heeft een tijd geduurd, vandaar dat die discipelen dat ook zat worden. Heren, houd dat mens nou nooit op, stuur haar toch weg, want we beginnen op te vallen en elke keer loopt ze achter ons aan. En elke keer hetzelfde, ontferm u mijner. Ja, dat ze dat dus herhaaldelijk doet, heeft wel een reden, gemeente. Dat komt door de Heere Jezus. En ergens vind ik dat wel heel aangrijpend. Ik weet niet of de kinderen dat ook vinden. Die psalmen, hè, die we nou vanmorgen hebben gezongen over dat God goed is en dat God zich ontfermt en dat God milde handen heeft, vriendelijke ogen. Of wat we net met Psalm 147 zongen. Hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt ze die met hun zonden en ellenden tot hem komen. Nou, er is er hier één die met haar ellende bij hem komt. En dan hebben we toch altijd geleerd, gemeente, wat van God de Vader te zeggen is, kun je van de Zoon ook zeggen. Hij ontfermt zich toch op het gebed. Maar vanmorgen lijkt er een uitzondering gemaakt te worden. Zo radicaal, gemeente, zo absoluut. Er staat, hij antwoordde haar niet één woord. Je moet eens even zich voorstellen wat dat is. Als je bij iemand aanklopt en misschien kijkt hij dan niet eens naar je. In ieder geval, wat je ook allemaal tegen hem zegt, hij neemt niet eens de moeite om nee te zeggen. En wat misschien dan nog wel denigrerender is, nog moeilijker, dat als er dan uiteindelijk een keer een woord uit zijn mond komt, als die discipelen zeggen, Heere, laat die vrouw er toch mee ophouden, dan gaat hij met hen over haar praten waar ze bij staat. Kunt u zich dat voorstellen, hoe dat voelt? Eerst wordt er niks tegen je gezegd en vervolgens gaat het over jou, je staat er alleen maar bij. Waarom doet de Heere Jezus dat? Dan kom ik op een punt van de preekgemeente waarvan ik hoop dat u mij kunt blijven volgen. Want normaal gesproken als er gepreekt wordt over Matteüs 15, dan wordt er gezegd dat komt omdat de Heere Jezus het geloof van die vrouw beproeft. Hij stelt haar op de proef, hij test haar of ze wel echt geloof heeft. Nou geloof ik best, gemeente, dat er in onze tekst ook sprake is van een beproeving. God beproeft deze vrouw. Want God heeft in alles de hand, ook in de weg die deze vrouw heeft met, tot Christus en met Christus. Maar of het nou op dit moment van de Heere Jezus ook een beproeving is van haar, dat durf ik te betwijfelen. Kijkt u eens naar vers 24. Dat eerste antwoord wat hij dan geeft, en dat geeft hij niet aan haar, maar aan die discipelen. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dan vraag ik u, en ik vraag het de kinderen ook. Wat denk je, meent de Heere Jezus dat nou serieus of meent hij het niet serieus? Een vraag die ik mij van de week stelde toen ik het ging voorbereiden. Want dat zit hem vast op dat woord beproeving, gemeente. Als hij haar geloof op dit moment op de proef stelt, meent hij vers 24 niet. Want dan is dat alleen maar om haar te laten zeggen wat ze dan straks in vers 28 zegt. Om dat geloof eruit te laten komen. Maar eigenlijk meent hij het niet, want hij is wel voor haar gekomen. Maar hij stelt dat nog even uit. Maar kan dat, gemeente? Kunnen we dat van de Heere Jezus zeggen? Zo ken ik hem eigenlijk helemaal niet, gemeente. En ik hoop dat u hem zo ook niet kent. Als iemand die niet altijd meent wat hij zegt. Dat vind ik nou juist, jongens en meisjes, het geweldige aan de Heere Jezus. Dat hij wel altijd meent wat hij zegt. Ik kan van niemand op aan, eigenlijk van mezelf ook niet. Maar er is er één die altijd meent wat hij zegt. En dat is hij. Maar als we daar dus even op voortgaan vanmorgen. Wat bedoelt de Heere Jezus dan? Met dat afwijzen van die vrouw en met wat die dan zegt. Ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Gemeente, dat is ook waar de Heere Jezus op dit moment, ik zeg op dit moment in de heilsgeschiedenis voor geroepen is. Er komt straks wel een ander moment. Er komt straks ook zoiets als Handelingen 2... Dat er een geest komt die mensen in allerlei talen het evangelie laat verkondigen. En dan gaat het evangelie als een olievlek de wereld over. Van Samaria, via Syrië en Klein-Azië tot aan de uiterste einden der aarde. En ook in Tyrus en Sidon. Maar zover is het nu nog niet, zegt de Heer Jezus. Matteüs 15 staat wel in het Nieuwe Testament, maar het is eigenlijk nog op de grens van het Oude Testament. Ja, maar dan heb ik weer een ander probleem, dominee. Want weet de Heere Jezus dan niet wat er straks in vers 28 uit de mond van die vrouw tevoorschijn komt en wat er uit haar hart tevoorschijn komt? Weet hij dan niet? Hij is de Zoon van God. Die weet toch alle dingen? Die weet toch van tevoren, dit is er ook een gegevene des vaders. Dit is er ook een die niet voor niks tot mij de toevlucht neemt. Want niemand kan tot mij komen dan dat de vader hem trekken. Maar let u dan, gemeente, op dat woordje gezonden. Daar hebben we afgelopen zondagen toch vaker van gehoord, dat de Heer Jezus sinds zijn menswording de gezondene, de dienstknecht van de Vader is geworden. De gestalte van de dienstknecht. Weet u het nog, 14 dagen geleden? Dus is de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde op alle momenten afhankelijk, daar heeft hij zelf voor gekozen, afhankelijk van wat de Vader hem geeft en wat de Vader hem openbaart. U moet niet alleen de Godheid van Christus serieus nemen, maar ook de mensheid van de Heer Jezus. Kennelijk wordt hem dat op dit moment nog niet geopenbaard, dat dit er ook één is van het volk. En vandaar dat hij niet alleen vers 24 serieus meent, maar ook vers 28. Hoort u straks aan het eind van de geschiedenis die oprechte verbazing? Want dat gebeurt niet zo vaak dat de Heere Jezus o zegt. O vrouw, je hebt geloof. Maar intussen, gemeente, is het voor die vrouw dus wel een deur die dichtgeslagen is en die voorlopig op slot blijft. En ook na vers 25, als inmiddels de Heere Jezus met de discipelen over haar aan het praten is en ze dan nog eens een keer tot hem komt, maar blijft de deur dicht. O, wat heeft ze diep moeten inleven. De naam die ze van Matteüs heeft gekregen. Kanaanee, ik ben maar een Kanaanese. Hij laat het me duidelijk merken. Ik sta vanwege mijn afkomst en vanwege mijn hele zijn. Ik sta overal buiten. Nou zegt iemand, dominee, gelukkig hebben we vanmorgen in de doopdienst kunnen merken dat dat in ieder geval niet van ons geldt, toch? Daarom konden we toch Psalm 147 vers 10 ook zingen voor de doop. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, aan Israël. Andere volken ging hij voorbij, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Nou, inmiddels zijn wij als kerk toch bij Israël ingelijfd. Wij zingen de psalmen van Israël, wij dienen de God van Israël, wij horen bij het verbond met Israël. Gelukkig zijn wij geen Canaanese vrouw. Nee, dat is waar, gemeente, en toch. Ik zeg weer, ik wil er geen systeem van maken. Maar je hoort het nog wel eens als mensen hun eigen toeleidende weg tot Christus gaan vertellen. Dat het toch wel vaak zo is dat de Heilige Geest ze het wel ging leren. Je bent een wonderling, je hebt belofte gekregen, maar zoals je bent, zoals je geboren bent, zoals je je ook gedragen hebt, heb je toch nergens recht op. En wat kun je een buitenstaander voelen, gemeente? Met alle voorrechten die je gehad hebt. Als je in de kerk aangeraakt wordt door de Heilige Geest. En als die je gaat laten zien wie je nou eigenlijk voor God bent. Het is dan ook een misverstand, gemeente. Dat als de Heilige Geest gaat werken in het leven. Dat hoort ook bij de toeleidende weg, wat ik nu ga zeggen. Maar dat het zo is dat je meteen rijk en vrij en blij voelt. Het kan juist heel andersom uitpakken. Juist als een mens bezig is op de goede weg te komen, dat hij het gevoel heeft dat er nou helemaal niks meer van deugt. En dat het nou helemaal verkeken is. Ik moest denken aan die typisch Sliedrechtse uitdrukking. Die mensen nog wel eens gebruiken, bijvoorbeeld bij de verbouwing van een huis. Dan zeggen ze, het moet eerst warren wild reën. Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar u kent die uitdrukking wel. Het moet eerst erger worden voordat het beter wordt. Zeg eens even, als u wat ervaring hebt in het leven met de Heer, is het in uw leven ook zo gegaan? Achteraf zeg je, ja, toen was hij al bezig in mijn leven. Maar toen ik erin zat, en toen die me ging laten zien wie ik was, toen was het een hopeloze zaak. Er zijn nogal wat voorbeelden in de Bijbel ook, gemeente, van zulke wegen. Toeleidende wegen. De verloren zoon heeft ook aan de grond gezeten. Bartimeus dacht ook van, hij loopt door. Op de Pinksterdag worden ze verslagen in het hart. Eerste reactie op de Pinksterpreek. Verslagenheid. En wat dacht u van Saulus? En wat dacht u van de stokbewaarder? En wat dacht u van de Canaanese vrouw? Ik zeg weer, gemeente, het is geen systeem hoor, maar vandaag de dag zeggen we soms te nadrukkelijk dat het geen systeem moet worden. Ik bedoel, we moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen bij alle veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest. En we hopen daar de komende weken heel veel verschillende dingen van te zien. Maar er zijn wel dingen, gemeente, die ze allemaal leren, hoor. Vroeg of laat. Ook hoe groot hun zonden en ellenden zijn. En dan wordt het zo'n eeuwig wonder, gemeente. Als er dan toch doen aan blijkt te zijn. En als er dan toch die milde handen en die vriendelijke ogen zijn. Als die genade er blijkt te wezen, waarvan onze Dordtse vaderen het zo prachtig hebben gezegd. Die genade die hij aan niemand schuldig is. Mag ik het zo samenvatten, gemeente? Die Canaanese vrouw die komt in de onmogelijkheid. Ze staat met haar kind buiten. En stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat die vrouw had gezegd na vers 25. Nou ja, ik heb het nou zo lang geprobeerd. En hij heeft nu klip en klaar tegen mij gezegd. Ik hoor er niet bij. Ik ga maar naar huis. Ik heb dagen achter hem aangelopen, maar kennelijk wil die niet. Ik heb me misschien in hem vergist. Ik hoorde dat iedereen altijd welkom bij hem was. Reizigers uit Israël hebben dat allemaal verteld, hoe dat ging daar. En nou is die hier, maar kennelijk is die niet zo zoals ik van hem gehoord had. Dan ga ik maar weer naar huis. Dan moet ik maar misschien een of andere wonderdokter of zo, of een duiveluitdrijver inhuren. Want Jezus houdt de deur dicht. Maar zo loopt de geschiedenis dus niet af. En waarom loopt die geschiedenis zo niet af? Omdat die vrouw de sleutel bij zich blijkt te hebben om de deur te openen. En wat is die sleutel, kinderen? Hoe krijgt ze nou uiteindelijk de deur open? Je zegt, nou ja, die sleutel die staat in vers 28, dominee. Dat zegt de Heer Jezus zelf tegen haar. Groot is uw geloof. Dat geloof van die vrouw opent de deur. En toen mocht ze naar binnen. Dat is wel een goed antwoord, gemeente, maar het is niet het hele antwoord. Want heeft u erop gelet dat de Heer Jezus zelf haar die sleutel in handen heeft gegeven in de loop van de schriftlezing? Nee, dat heb ik niet gezien, zegt iemand. Jezus hield die deur toch dicht? Die zei elke keer nee, als die tenminste wat zei, want eerst zei die helemaal niks. Moet je beter lezen, gemeente, beter lezen. Jezus zelf zet de deur open en geeft die vrouw de sleutel. Door middel van dingen inderdaad waar je haast overheen zou lezen, maar ik wil u drie dingen aanwijzen. Om te beginnen, blijft hij niet volharden in zijn zwijgen. Dat is al iets wat aantoont, er zit wel beweging bij de Heer Jezus. Hij zegt eerst niks, maar er komt dan een moment, en dat is dan in vers 26, dan gaat hij wel tegen haar praten. Dat is het eerste. In de tweede plaats, Als die dan met haar gaat spreken over die hondekens en over die kinderen, dan zegt hij niet: het is onmogelijk om het brood der kinderen de hondekens voor te werpen. Nee, hij zegt: het is onbetamelijk. Dat hoort eigenlijk niet. Maar ziet u, daar zit alweer ruimte in. Daar zit alweer beweging in. En dan kom ik nog bij het derde. Die hondekens. Ja, wij zeggen tegenwoordig gewoon hondjes. Maar hoort u, gemeente, dat dat een andere klank heeft dan bijvoorbeeld dat woord wat je tegenkomt in de gelijkenis van de arme Lazarus. Van die straathonden die niks beters te doen hebben dan in de wonden van Lazarus te likken. Dit zijn geen straathonden, maar dit zijn huisdieren. Daarom liggen ze ook onder de tafel. Ze zijn weliswaar geen kind van de huismeester, van de heer des huizes, maar ze zijn wel zijn bezit. Nou zegt u, dat zijn allemaal wel hele kleine dingen om op te letten, dominee. Maar dat is nou, gemeente, wat voor het ware geloof soms al genoeg is. Dat zijn van die kruimels, begrijpt u? Wij zuigen ze op en zeggen met de stofzuiger weg met die kruimels. Maar het ware geloof, dat heeft soms aan kruimels voldoende. En Jezus laat er 3 vallen. Terwijl niemand nog in de gaten heeft dat hij daarmee die vrouw voedsel geeft om toch te blijven aanhouden. Want dat is, gemeente, wat ik u dan van dat geloof nog mag verkondigen. Ziet u dat waar geloof onder andere hieraan te herkennen is? Dat het volhardend is. Ja, dat komt natuurlijk door de nood die gevoeld wordt. Als het probleem zo groot is als die vrouw heeft gezegd in vers 22, dan kan ze ook niet anders. Er moet een oplossing komen. Als je zondaar voor God wordt en je hebt schuld die je nooit meer af kunt betalen, dan moet je wel genade ontvangen, want je kan niet verder. Geef mij Jezus of ik sterf. Maar dat volhardende komt dus ook, gemeente, door wat je van de Heere Jezus te zien krijgt. Wat die vrouw allereerst al gehoord had. Hij is de Heere, had ze gehoord van de mensen uit Israël. Hij is de Kyrios. Iemand die kan wat niemand kan. Die macht heeft. En hij is de Zoon Davids. Degene op wie we allemaal gewacht hadden. De Messias. De ontfermer in de nood. De enige die in staat is om die duivel eruit te jagen. Want niemand kan dat, hij alleen. En zo wordt ze dan volhardend gemaakt, gemeente. Door wat ze al hoorden en wat ze dan ook tussen de regels door uit de houding en uit de woorden van de Heere Jezus kan opmaken. En zo wordt ze, zegt een uitlegger, als een van die mensen uit Matthäus 11. Die geweldigers, weet u wel, die het koninkrijk der hemelen nemen met geweld. Het is vanuit de nood die haar doet roepen en blijven roepen. Maar een ander kenmerk van dat ware geloof is dat het ook ootmoedig maakt. Dat kan samen opgaan, gemeente. Vasthoudend en tegelijk ook ootmoedig. Christus aanklampen en hem niet loslaten. En toch zeggen, heren, het is waar. Nergens recht op. En nu weet u nog wat ik laatst heb gezegd over iemand die geestelijk op zijn plaats is. Kind van God dat op zijn plek is, kun je niet beledigen. Want wat je ook tegen hem zegt, het is allemaal nog waar ook. En hij beaamt het ook nog. En dat zou ik vanmorgen natuurlijk in deze doopdienst nog een keer kunnen vragen. Hoe hebben we zojuist geluisterd naar doopsformulier? Als we er nog naar luisterden, hè, want dat is soms ook als je dingen elke keer hoort die hetzelfde zijn, dat je het niet meer hoort. En dat je niet meer voelt wat dat is. Als er wordt gezegd, kind des torens. Dat betekent, jongens en meisjes, dat zoals jij bent en zoals ik ben, als God doet wat ik verdien te krijgen, dan krijg ik toren. Dan krijg ik zijn woede over mij. Dan moet God boos naar me kijken. Bent u mee eens? Aan de verdoemenis onderworpen. Weet u nog wat verdoemenis is, gemeente? De wereld kent het als een vloek. Maar weet u het nog? En bent u het ermee eens? De Canaanese vrouw had er wel ja op gezegd. Die zegt overal ja op. Zelfs als ze tegen haar zeggen, je bent een hondje. Je bent nog minder als een... Je bent een huisdier. Dan zegt ze ja, heren. En weet u wat het ware geloof daar nou mee doet, gemeente? Dat is een van de mooiste lessen die je vanmorgen kunt meenemen. Het geloof maakt van zijn bezwaren pleitgronden. En daar moet u eens over nadenken als u naar huis gaat. Ik ga dat allemaal niet opnoemen, de tijd is er niet voor. Maar een mens kan met 1000 bezwaren zitten en zeggen, daarom kan het niet en daarom kan het niet. En daarom durf ik niet en daarom heb ik het niet en ik weet het niet. Maak van uw bezwaren pleitgronden, gemeente. De Canaanese vrouw deed ook. Waar moest ze anders op pleiten? Want ze had niks om op te pleiten. Ze kon niet in het Oude Testament aanwijzen. Heren, hier staat toch. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen. En dan zegt de Heer Jezus. Ja, dat staat in de Psalm van David, mevrouw. Dat is voor de Israëlieten. Maar dan maakt ze van de bezwaren pleitgronden. Hij noemt haar een hond. En zij zegt, heren, maar er valt wel eens een kruimel naast die hond op de grond. En die mag je dan toch wel opeten als hond, of niet? En dat is uiteindelijk, gemeente, dat geloof dat dan tot zijn eigen verbazing toch de deur ziet opengaan. Omdat het de sleutel is op het hart van de Heere Jezus, gemeente. En omdat de Heere dan in dat geloof dat zich zo leert vernederen, dat aanhoudt en dat pleiten leert, zijn eigen werk herkent. En dan is geloof, gemeente, het laatste wat ik zeg, geloof dat het wint van God. Weet je nog wat de engel des Heeren tegen Jacob zei aan het eind van de worsteling in Peniel? Een hele nacht geworsteld en dan gaat Jacob zeggen, ik ben Jacob. En dan zegt hij, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dan zegt de engel, gij hebt mij overmocht. Kan de Heere dan niet tegen, gemeente? Nogmaals, omdat zijn eigen werk openbaar komt. En dan komt een buitenstaander binnen. Hoe kan dat? Want ze stond toch terecht buiten. En dat was toch eigen schuld allemaal. En die duivel ook. Allemaal eigen schuld. En dan toch binnenkomen bij hem. Hoe kan dat? Dat kan omdat die ene die ooit binnen was bij de vader, gemeente, naar buiten kwam. En geëindigd is in de buitenste duisternis van Goede Vrijdag. Daarom konden er mensen binnenkomen. En vandaag nog. En de sleutel, het is het aanhoudende, ootmoedige, vindingrijke, door God zelf gewerkte geloof. Matteüs 15 zegt, gelukkig toch, gemeente, nu we het uit hebben gelezen, het hoofdstuk zegt, toch tot iedereen, ga maar tot Christus. Want hij wijst je niet af. En we hebben vanmorgen in de doopsbediening gehoord dat we nog veel meer reden hebben om op zijn genade te hopen dan de Canaanese vrouw ooit gedurfd had. Maar dat geeft mij wel een ernstig slot van de preek, gemeente. Want als deze vrouw zonder pleitgronden tot Christus is gekomen en zalig is geworden, het zal toch niet waar zijn, lieve gemeente, dat u met al uw pleitgronden en met al uw voorrechten verloren gaat. Omdat u niet gaat. Omdat u niet buigt. Omdat u niet leert bidden. O, dat vanmorgen de Geest het woord mag zegenen. We allen tot hem uitgaan. En we allemaal mogen ondervinden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Amen.